Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56 en daarvan de eerste drie versen, Psalm 56, de versen 1, 2 en 3.
Yeah.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Marcus. En daarvan het 14e hoofdstuk vanaf vers 32. Doch vooraf de 12 artikelen des christelijken geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 14 vanaf vers 32. En zij kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hem, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba Vader, alle dingen zijn u mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij, kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hem, slaap nu voort en rust, het is genoeg, de ure is gekomen, zie. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan, zie, die mij verraad is nabij. En terstond als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de 12, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende, dien ik kussen zal, die is het, grijp hem en leid hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide, Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. en een dergene die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg den dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij uw lieden in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen, maar dit geschiedt, opdat de schriften vervuld worden zouden. En zij hem verlatende zijn alle gevloden. En een zekere jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem, en hij het lijnwaad verlatende is naakt van hem gevloden. En zij leidden Jezus heen tot de hoge priester, en bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen de zaal des hoge priesters, en hij was medezittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet, want velen getuigden valselijk tegen hem. En de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaande getuigden valselijk tegen hem, zeggende, wij hebben hem horen zeggen dat ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. En ook al zo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vraagde Jezus, zeggende: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. En wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem: zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende Gods? En Jezus zeide: ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester verscheurde zijn klederen, zeide: wat hebben wij nog getuigen voor nodig? Gij hebt de godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem kinderbakslagen. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden des hoge priesters en ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan en zeide: ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het gelogen, zeggende: ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging heen en hij ging buiten in de voorzaal, de haan kraaide. En de dienstmaagd hem wederom ziende begon te zeggen tot degene die erbij stonden: deze is een van die. Maar hij loochende het wederom, en een weinig daarna die daarbij stonden zeiden wederom tot Petrus: waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër en uw spraak gelijkt. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet die gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal en Petrus werd indachtig het woord het welk Jezus tot hem gezegd had: eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij zich vandaar makende weende. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn hier wederom bij elkaar onder het woord. En gij hebt ons hier gebracht in uw aanbiddelijke voorzienigheid. O Heren, mochten we het eens opmerken. Want waar uw woord gepredikt wordt in alle zuiverheid, niet omdat wij zuiver zijn, maar omdat uw woord zuiver is, daarom zal het doen wat u behaagt door de dwaasheid der prediking, degene die geloven. O Heren, dat het ook deze avond zijn kracht mag doen. En er is alle reden dat ge het niet doet. Als het om ons en als gij nog redenen zoudt zoeken bij ons, wat gij gelukkig niet doet. Want dan zoudt ge het nooit kunnen doen. Maar neem nog redenen uit uzelf. En doe het om uw eeuwig welbehagen. Dat gij uw woord met uw lieve geest gepaard doet gaan. Opdat het ingang zou mogen vinden in onze harten. Och Heren, wat leven we daar toch luchtig overheen van nature. Dat het woord, dat we onder het woord dezelfde blijven. Maar dan zal het zijn een reuken ten dode, des doods ten dode. Maar gij kunt het deze avond maken een reuken des levens ten leven. O Heren, dat het levend en krachtig mag zijn, niet omdat wij dat zijn, maar omdat uw woord dat is. Maar ook mochten we er zelf in delen, dat levende woord, omdat Christus gezegd heeft: ik leef en gij zult leven. O Heren, dat we het mochten ontvangen om uit te delen. En dat het mag zijn menigerlei genade Gods. Dat het mag zijn verwondering en aanbidding dat gij nog blijft doorgaan met het zaligen van zondaren. Dat gij nog maar blijft doorgaan met uw kerkvergaderend werk. Dat gij nog niet opgehouden zijt om in Christus uw kerk te vergaderen uit alle windstreken der aarde. Heren, mochten we daartoe nog gesteld worden, maar als middel in uw hand. Gij hebt er zelf toe geroepen. Zoals gij al uw apostelen geroepen hebt, o Heren. Die apostelschap, dat was uniek. Dat is niet meer. Maar gij hebt nog herders, leraars geroepen, behulpsels. Heb gij geroepen in uw dienst, in uw wijngaard. Om in uw wijngaard te werken, maar ook om de vossen die daarin zijn onschadelijk te maken. Met uw woord, met het zwaard van uw woord, o Heere, dat het mocht hanteren door uw lieve geest. Want het is de geest die in al de waarheid leidt, maar het is ook de geest die alle diepte Gods onderzoekt en omtuint. O Heere, mocht gij een vurige muur rondom ons zijn, daar wij met uw woord niet vertrouwd zijn, daar wij met het uwe niet vertrouwd zijn, omdat we het anders zouden doorbrengen. Als we niet door u geregeerd en geleid en bestuurd zouden worden, ombrengen in het vlees. Want dan zouden we onze tijd besteden onder de dekmantel van de waarheid in het vlees. Maar gij zegt, die naar de geest zijn bedenken wat als geest is. Dus Heere, mochten we dat bedenken en mochten we daaruit bediend worden. Uit die geest der aanneming, uit die geest der genade en der gebeden, uit die geest der zalving. Heere, mochten we van u gezalfd worden met een hoorn, uit die hoorn des heils. En zoals David gezalfd is geworden met een eeuwige zalving. En ziend op die meerdere David, op die wortel Davids uit het geslacht van David, de Heer Jezus Christus, mocht hij alle eer ontvangen op deze avond. Mocht u alle eer ontvangen, lieve heren, maar ook dat onze zielen daarin zouden worden betrokken. Dat tot zaligheid, om uw lof te gaan vertellen, om van u te getuigen, om uw woord uit te dragen. En niet alleen met een bijzondere roeping, maar ook krachtens het ambt aller gelovigen op de plaats waar we gesteld zijn. Heren, dat we alle valse schaamte zouden verliezen, want daar zitten we vol van. Zelfs na ontvangen genade, zoals we dat zien bij Petrus, die in het bijzijn van de heidenen, in het bijzijn van de godsdienst, u verloochende, ach lieve heren. Dat we ons er niet boven zouden verheffen, want ach, als we zouden weten met hoeveel gedachten, woorden en werken we u verloochenen, ach, dan zou het schaamrood naar onze kaken slaan. Maar dat het mag zijn dat we tot berouw mochten komen, net als Petrus, naar buiten gaande, bitterlijk wenende. Dat zou het groot zijn, lieve heren, dat u daar in alle eer ons eer zou ontvangen. Dat we indachtig zouden worden, wat gij ook tot Petrus gezegd hebt. En dat geldt ook ons allen, ook na ontvangen genade, want we staan klaar om u te verloochenen. En zo verraderlijk is ons vlees. Maar dat we zouden worden aangegord met kracht uit de hoge. Want er zijn er ook die erin kunnen blijven. Maar Petrus kon er niet in blijven in die toestand, in die stand, in die waangestalte van bitter ongeloof, in die waangestalte kon hij niet blijven. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. O lieve Heere, dat u hoort, dat uw lijden mag zijn tot waarachtige bekering. Want gij hebt een krachtig werk gedaan. En gij hebt zo'n krachtig werk gedaan dat het nog krachtig is tot op de dag van vandaag. Om zondaren toe te brengen tot de gemeente die zalig moet worden. Heere, mocht gij aan de verste grenzen dat woord doen klinken. Van zee tot zee zult gij regeren. O Heere, als we dat niet meer geloven, dan houdt alles op. Dan houdt u niet op, maar dan houdt de kerk op. En gij zult de kerk niet doen ophouden tot aan de volleinding der wereld. Want ze zullen tot aan de volleinding der wereld toegebracht worden. En voor het aanzien een klein kuddeke, maar straks een schare die niemand tellen kan. Heere, dat we erbij mogen zijn. Niet om erbij te zijn, maar omdat u er bent. Want dat is het grootste. Dat is het allergrootste dat u er zijt. En mocht gij er. Gij er ook deze avond zijn, mochten er nog bidders geboren worden. En gelijk Aaron en Hur de armen van Mozes ondersteunden. Ach lieve heren, dat we het eens mogen verstaan. Preek is geen solo optreden. Maar dat in de vergadering der gelovigen, dat ze voor u mochten verschijnen met bidden en smeken. O Heere, mocht gij het verhoren, mocht gij het geven, die geest der genade en der gebeden, dat wij voor u mochten verschijnen, gelijk gij gezegd hebt, een geopende toegang tot de troon der genade gegeven aan degenen die geloven. Heere, help ons. Help ons naar uw barmhartigheid. Help ons op grond van uw getrouwheid en dat in Christus om Jezus wil. Amen. Gemeente, op deze avond wensen wij u het woord Gods te prediken zoals wij dat vanmorgen begonnen zijn uit Lucas 22. Lucas 22. En daarvan de tekstverzen hebben we u vanmorgen opgelezen. Als Christus met de zijnen de hof van Gethsemane is binnengegaan. En daarin ook onderscheiden te werk is gegaan, want maar 3 discipelen mochten mee in de hof en de rest moest aan de grens van de hof wachten. En Petrus, Jacobus en Johannes werden daarin meegenomen. Maar ook deze 3 discipelen, waarvan Petrus de woordvoerder was, die vielen van droefheid in slaap. Kijk, dat moet ik ook opmerken, gemeente. Zij vielen niet van vatsigheid in slaap. Niet omdat ze te veel gegeten hadden of zo. Zij vielen van droefheid in slaap. Dan komt het wel in een ander licht te staan. Hè? Want de Heere Jezus die had gezegd dat hij hun zou verlaten. Dat kunt u lezen in Johannes 14, 15, 16. En daarom waren ze bedroefd geworden, want ze wouden de meester, ze wilden de meester bij zich houden. Hè? Gelijk die Emmausgangers. Blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. En toen was hij al uit de doden opgestaan. Maar ook de discipelen, daarin kon alleen de Heer Jezus hun droefheid peilen. En hij begreep dat ook volkomen, dat ze zo bedroefd waren, omdat hij gezegd had dat hij tot zijn vader zou wederkeren. En ze waren zo ontroerd en zo overmand van droefheid dat ze in slaap vielen in de hof. Want droefheid, geestelijke droefheid, vermoeit de ziel. Geestelijke benauwdheid werkt op het lichaam uit. Maar dan zegt hij, dan gaat hij ze toespreken. Gij lieden, gelooft in God, gelooft ook in mij. Gij lieden, word niet ontroerd, zegt hij. Word niet ontroerd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ja, dan gaat hij ze troosten met die enige troost beiden in leven en sterven. Maar ze hadden daar wel kennis aan, hè, door het geloof. Hè, want Petrus die had toch beledigd, hij zei te Christus, de zoon des levende Gods. En dat zo zeiden ze alle, hè, zo zeiden ze alle gelijk. Hè, maar de betekenis van zijn lijden en sterven, ja, daar stonden ze waren in de overgangsfase van het Oude en Nieuwe Testament. En wij staan daarachter tenminste. Achter het heilsfeit van Pasen. Hè. Hun stonden ervoor. Hè. Ze hadden het uit de oud-testamentische bedeling kunnen weten. Hè, dat de Christus komen zou en dat hij lijden moest en dat hij sterven zou. Hadden de profeten ervan getuigd dat Mozes. Hè. Dat zei Christus ook tegen die Emmausgangers. Gij onverstandigen. Onverstandige. Ja, want de Christus der Schriften, die kunt u op elke bladzij van de Bijbel, hè, kunt u die terugvinden in het getuigenis van de apostelen en profeten. Maar ze hadden het maar nauwelijks begrepen. Ze wilden er niet aan, laat ik het zo zeggen. Ze wilden er niet aan. Hè. Ze wilden een lichamelijke Heer Jezus bij zich houden. Maar dat kon niet. Dat kon niet, want dan kon zijn heilswerk nooit verheerlijkt worden door die lieve geest. Dan kon hij nooit dat tegenpand zenden die hem beloofd had, die tweede trooster zenden. Dan kon hij zijn verdiensten geen waardij geven als hij niet ten hemel zou varen. Ja, en hij wist waar het hen om te doen was. Dat wist hij. Hun oogmerk was zuiver. Maar ze begrepen de ware bedoelingen, konden ze niet van de gronden. En daar gaat het om. Hè? Daar gaat het om. Waar is het om ons om te doen? Hè? Als we in de liefde dwalen. Ja, dat kan op tweeërlei wijze. Dat kan zo zijn zoals Petrus. Die wou zijn meester voor de voeten lopen. En dan zegt de Heer Jezus. Ga achter mij Satanus. Want gij verzint niet de dingen die God zijn. Maar die des mensen zijn. Maar ook. Kan het zijn op deze wijze. Hè, dat de discipelen de Heer Jezus graag. Bij hen wilde houden en dat de discipelen in de nabijheid van hun meester wilden blijven verkeren. Hè? Dat was ook dwaal in de liefde, hè? Want hij had hun anderszins gepredikt, hij had hun zoveel malen gepredikt dat hij niet bij hen kon blijven, hè? In deze aardse bedeling. Maar ze wilden er niet aan, hè? Ze wilden niet aan, dat was niet uit angst om de hel te ontgaan, want daar waren ze al van verlost. Hè? Want kijk, dan gaat het weer om ons oogmerk. Waarom bedrijven we godsdienst? Hè? Is het uit angst, hè, om de hel te ontgaan? Nou, dan zult u er zeker komen. Is het om de hemel te verdienen? Dan zult u de deur gesloten vinden. Want de mens van nature is het om lijfsbehoud begonnen. Dat zijn de bewegingen van de oude mens. Nou, dat was bij de discipelen niet zo. He, ze hadden wel die neigingen. He, want kijk, dat hebben we ook opgelezen. En ze verlieten hem alle. Kijk, he, toen, er zat nog zoveel zelfbehoud in. He. Maar ze waren ten diepste waren ze van die oude mens verlost. Maar de betekenis daarvan moesten ze nog gaan verstaan, hè, door het heilsfeit van Pasen, door het heilsfeit van Hemelvaart, door het heilsfeit van Pinksteren. En u zegt, ja, wij verstaan dat allemaal, want we staan erachter. Nou, we staan wel achter de heilsfeit als zodanig, maar we mochten willen dat we dat zodanig mochten verstaan. Ook zielsbevindelijk. Ja. Kijk, Gods aanvankelijke volk leeft van nature van gevoeligheid. Als het voelen is het waar, is het niet voelen is het niet waar. Maar dat is nog geen geloofsleven. Of laat ik zeggen, ze leven door een gevoelig geloofsleven. Nou is het geloof nooit zonder gevoel. Dat moet ik ook zeggen, want het geloof is altijd door de liefde werkende. En als liefde geen gevoel meer is. Liefde is niet zuiver alleen een gevoel, maar het gaat gepaard met een gevoel. Het gaat gepaard met dat liefdesgevoel, want die liefde van Christus die is zwaar om te dragen. Dus dat ga je wel degelijk voelen. En als de apostel zegt, wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus, dan ontbrandt die liefde weer in je hart, hè? Dan ontsteekt dat vuur des geestes weer in je hart, en dat gaat nooit zonder gevoel, maar ten eerste is er geloof, hè? Het moet zijn een geloofsgevoel, en de aanvankelijke kerk die leeft dikwijls nog van een gevoelsgeloof, ja. Maar daar is nog zoveel vlees bij, daar is nog zoveel ongeloof bij betrokken. En als het niet verder komt, als dat dan altijd zo blijft, een gevoelsgeloof, dan blijkt het geen waar geloof te zijn. Ik zeg niet dat Gods volk daar niet dikwijls op rust. Ja. Dan zie je aan wat voor ogen is, hè? Dan ben je net als Petrus. Die man die handelde, die had wel door het geloof gehandeld. Hè, toen die aan de Heere vroeg, beveel mij om op het water, gebied mij om op het water te komen. Maar toen die er eenmaal stond, toen zag hij op die golven. En toen zakte die met zijn gevoelsgeloof de golven, zakte die door de golven. Kijk, daarin moet de kerk geoefend worden. Hè. Dat in de grootste smarten onze harten gerust mogen blijven in hem. Want Christus die staat of valt niet met die golf ertussen. Dat moet de kerk leren. Om niet te zien, hè, wat voor ogen is. Hè, maar om op het woord te steunen. Van het woord van onze God. Ja. En ook ten aanzien van de waarachtige bekering. Het hoeft echt niet lang te duren om van die oude mens verlost te worden. Kijk, als je nou altijd maar in dat proces matige denkt. Want uiteindelijk geschiet het maar in een punt des tijds. Uiteindelijk geschiet het maar in de punt des tijds. om van die oude mens verlost te worden. En want dan zegt het woord heden. Het is altijd heden. Bij de duivel is het altijd morgen. Maar bij Christus is het altijd heden. Meld u terstond aan bij het hemelhof. Met het verzoek om gratie. U staat de beste advocaat ter beschikking die uw zaken behartigen wil. Als u maar een ter dood veroordeelde wil zijn. Daar gaat het. Daar gaat het. En dat kwam ook tot stand door de bediening des geestes. Oh ja. Maar een gratieverzoek indienen zonder dat u een te dood veroordeeld wordt zijn, dat is niet eerlijk, hè? Dat is niet eerlijk. Hè? En die verzoeken die zullen dan ook worden afgewezen, hè? Want dan ga je een verzoek indienen, net als die rijke jongeling, hè? Die begon zo goed, goede meester, nou, het lijkt op bevindelijk gereformeerd. Het lijkt op bevindelijk, wat moet ik doen? Kijk, daar heb je het weer, hè? Die zitten allemaal nog verstrikt in het verbroken werkverbond, hè? Die willen er nog, die zoeken aanvullende gerechtigheid. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. De mens moet worden die die is. En dat hoeven we niet te worden in onze staat, want we zijn goddelozen. Maar u mag zeker bidden aan de Heere of dat u een recht goddeloos mens mag worden voor hem. Ja, daar mag u zeker om bidden. Want daar zit het op vast, gemeente. Dat wij niet willen zijn die we zijn. En dat is toch je reinste huichelarij. Wees nou eens eerlijk. Om altijd maar iets anders te willen zijn die we niet zijn. En niet te willen zijn. En niet te willen worden die we zijn. Dat is toch niet eerlijk? Treed het heiligdom binnen van Christus lijden. En zie hoe hij bedroefd en beangst werd ten dode toe. En een zakje hoofd moet wel de grond in. Of staat u daar nog in uzelf zo rijk? Hè? Net als Maxime zeggen. Hij zegt, ik had er wel over gehoord, maar ik stond nog van verre in mezelf zo rijk. En dan beter beklagen, eigen schuld doen. Want Christus kan u verlossen van uw vermeende rijkdom. Hè, maar dan moet de mens door de knieën. Dan moet u plat in het stof voor God. Niet als voorwaarde, maar om uzelf als een door de slangen gebeten mens te leren kennen. Hè, om zicht te krijgen op die kruipende borg. Kijk, anders stappen we met 7 mijls laarzen over Gethsemane heen. En dan krijg je zo'n wondergeloof. Of een wat voor geloof je er maar voor in wil vullen. Maar als een mens nooit door de knieën gaat, het nooit voor God gaat verliezen, nooit de wapens in gaat leveren, dan zul je nooit weten wat een waar geloof is. Nee. Er zijn veel kerkmensen die niet een ten dode door de slang gebeten mens willen zijn. Maar ja, dat helpt ook niet als je het niet wil zijn. Dat helpt niet. Want we zijn gebeten, gemeente. Genesis 3, daar is het gebeurd. We zijn gebeten. En dat is onze... daar hebben we moed en vrijwillig om gevraagd. Hè? Maar hier in de hof van Gethsemane heeft er één gekropen die door de slang gebeten wilde zijn in de toerekening. O geliefde, u pleegt geestelijke zelfmoord als u over deze borg heen stapt, die zijn vergoten bloed, hè, en zijn vergoten bloed onrein acht, want dat bloed van de Heer Jezus Christus is op deze aarde gedrukt. U staat op deze wereld, hè, die doordrenkt is met het bloed van Christus. En als u daar overheen wandelt zonder u te bekeren, dan vertreedt u het bloed van Christus. Dat deed Kain. Met al zijn mooie godsdienst. Het was geen mooie godsdienst. Maar het leek zo bevindelijk gereformeerd. En mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Maar die vertrat het bloed van Christus. Ja. Of zitten er hier nog zielen die de strop van zelfveroordeling om de hals hebben gedaan. En op genade of ongenade tot die koning willen gaan. Dat zou toch een wonder zijn, gemeente. Dat zou toch een eeuwig wonder zijn door God gewerkt. Hè? Als er hier zielen zitten die zonder hem niet meer leven kunnen. Zitten er hier nog zielen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden? Dan ga je je laatste reis opmaken. Dan zeg ik dag, dag vrouw, dag kinderen. Nou gaat dit monster zijn laatste reis maken. En dan voor eeuwig weg. Want die kunnen het niet meer 1 minuut buiten de Heer Jezus stellen. Want die hebben hem wel eens verklaard horen achter de tralies van het evangelie. Die hebben wel eens een gerucht over hem gehoord. Ja. En weet je wat die zielen roepen? Geef mij Jezus of ik sterf van buiten. Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Die hebben hun doodstaat ingeleefd. Die hebben hun bestaan voor God ingeleefd. Maar dan kunnen ze niet mee voor God verschijnen met die ontdekking. Want die zielen, die komen eerst in een godsgemis. En die krijgen een droefheid naar een onbekende God. Ja. Maar die breuk die wordt nooit geheeld bij de mens vandaan met al zijn bewegingen. Nee. Komt een mens werkloos aan de dijk. Hè? Komt hij net zo aan de dijk als die jongeling waarover gelezen hebben. Die had alleen een lijnwaad aan. Nou, dat lijnwaad moest hij nog verliezen. De mens moet al zijn gebeden, de grond eruit verliezen, laat ik het zo zeggen. Hij moet overal de gronden uit verliezen. Want er is maar één grond, er is maar één rotsgrond. En als we daartoe eens verwaardigd mogen worden om het voor God op te geven, om het de Heere gewonnen te geven, ja, dan daar is overwinnende genade voor nodig, dat is waar. Maar dan zouden, en als we dan ons hoofd op, als we dan verwaardigd zouden worden ons hoofd op het blok te leggen, want dan zou het klinken, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is uw genezing geworden. U zegt, dan is het zo ruim gesteld, dan is het zo ruim gesteld. Ja, zo ruim is het hart van Christus gesteld. Hè? Zo ruim dat hij met wijd uitgespreide armen de grootste misdadigers welkom heet. En verloren zonen en dochter is een armensluit. Zo ruim. En zijn er hier nog van die verloren zonen en dochteren die al hun goed erdoor gebracht hebben. Hè? Al hun godsdienst er aangegeven hebben. Want de Heer kan er niks van gebruiken van je godsdienst. En van je vermeende serieusheid. Met al je bewegingen niet, met al je meningen niet. Hoe je erover denkt en waar je anderen van beschuldigt. Dat zal straks op je eigen rekening worden gezet ten dode. Denk er goed om hem. Want er is geen verschuldiging mogelijk voor de troon, voor die rechtvaardige troon van Christus. Hoe je het ook wendt of keert, in wat voor vat je het ook giet, het zal allemaal tegen je keren. Het zal allemaal tegen je keren. Als je niet als een verloren zoon of dochter tot God wederkeert, op genade of ongenade. Want door die trechter moet het gaan. Dat is de toetssteen. He? Daarom wordt die, ja, een trechter die heeft toch een nauwe doorgang, daar weet je toch over. Daarom wordt het op de enge poort. Die poort is niet wijd hoor. Wijd is de poort die ten verderven leidt. Eng is de poort die ten leven leidt. Eng. Daar kan een levende zoon daar niet doorheen. En rijke jongelingen kunnen er niet doorheen. Oudste zonen kunnen er niet doorheen. Er kunnen alleen maar dode zonden doorheen. Die aan de wet gestorven zijn. Ophoop. En dan gaan ze ophoop. Op genade of ongenade. Net als die melaatse, hè, die buiten het leger, buiten de stad, buiten de stadsmuur van Samaria verkeerde. En weet je wat die melaatse? Ze zeggen, nou, verloren voor ons is het toch al. We zullen hier omkomen van de honger. Dus laten we eens naar het leger van de Syriërs gaan. Of ze daar ons doden, er is niks mee verloren, want verloren is het toch al. En die gingen uit en die vonden de tentenkampen van de Syriërs verlaten van de soldaten. Zie je, die gingen op genade of ongenade. Onvoorwaardelijk. Want daar komt het op aan, mensen. Kijk, in al die SRA-kringen, die hardcry-kringen, ja, dan zeggen ze, ja, het evangelie is onvoorwaardelijk. Ja, dat zal waar zijn, dat is waar hoor. Maar dat is maar één stap. Dat is maar één fase. De mens is voorwaardelijk. Van nature zitten we boordevol voorwaarden. En daarom heeft God een wet gesteld. Om die voorwaarden te doden. Om de mens te doden. Met al zijn voorwaarden. Dan wordt de mens onvoorwaardelijk. En dan gaat hij. En dan gaat hij naar de slachtbank onvoorwaardelijk. Dan krijgt hij zijn eigen ervoor over. Want verloren is toch al. Verloren is toch al. Want die niet gelooft is al reden veroordeeld. Ja, en dan valt genade vrij en dan valt het zo ruim, mensen. Omdat je nou geworden bent voor God die je bent. En dat is Gods werk, hoor. Dat is waar, maar er is geen verontschuldiging. Ik heb ons meer gezegd, genade, zalig worden, dat is louter genade. Dat is louter goedheid van God. Maar verloren gaan is puur eigen schuld. Puur, 100%. Er is geen verontschuldiging mogelijk. Ja, maar zijn er nog van die doorbrengers die tot zichzelf gekomen zijn, zoals die verloren zoon tot zichzelf kwam, maar niet weten hoe ze ooit nog gered kunnen worden? Want dat gaat, kijk, dat gaat, elk kind van God gaat doorleven. Die komt op in een fase, dan kan die niet meer zalig worden. Dan wordt het afgesneden, kan nooit meer zalig worden. Dan roept hij uit, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Want als God je gaat zaligen, snijdt hij alle mogelijkheden bij de mens af. Anders word je niet eerlijk zalig. Anders word je niet eerlijk zalig. Dan ben je nog nooit geworden die je zijn. Want als je recht voor God mag worden, een goddeloze, nou, die verdient de eeuwige straf. Dat hoort bij elkaar. En als je dat nog nooit aanvaard hebt, en nooit geloofd hebt, ja, dan kun je je eigen zalig noemen, of kun je je eigen geloof toemeten, maar dan is het niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. God moet toch een keertje gelijk krijgen in je leven. Hè? En dat doet de Heer ook. Hè? En dat doet hij op het grond van het borgwerk van Christus, dat dan geopenbaard wordt in onze doodstad, als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, opdat uw mond wijd open zou doen, hè? Opdat gij uw mond wijd open zou doen in de aanroeping van zijn naam. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen de levende kerk. Bid opdat gij niet in verzoeking komt. Bid opdat gij niet in verzoeking komt om niet te bidden. Maar dat is de grootste verzoeking. Bid opdat gij niet in verzoeking komt om niet te bidden. Bid opdat gij niet in verzoeking komt om hen niet aan te roepen. Want dat wil de duivel altijd graag, hè, dat hij niet aanroept. Hè? Dat hij daar in uw wanhoop te neer blijft zitten en hem niet aanroept. Dan heeft de duivel zijn zin. Dan heeft hij zijn zin. U zegt, ik ben bang dat ik hem niet recht zal aanroepen. Dus u denkt dat u zich nog in een of andere houding moet persen om hem recht aan te roepen. U zegt, ik ben bang dat ik nog geen genoeg zondekennis heb. Nou, dat hebben mensen nooit. Dus dat is ook niet geldig. Dat is ook niet geldig. Dat zegt ook de catechismus niet, hè? Of je genoeg zondekennis hebt, maar hoe groot. Hè? Dus niet hoe breed, hoe groot. Ja. Nou, dan is één zonde al groot genoeg. Eén zonde al groot genoeg. Om God aan te roepen. Want er zijn wat misvattingen, hè? En er zijn wat misdrachten. Maar als de nood op het hoogst is, hè? Wat doet dan uw houding ter zake? Dacht u dat God zondaars zoekt die in de houding staan? Dacht u dat? Nee, hij vindt ze op het vlakke des velds vertreden in hun geboortebloed. Christus zocht Levi op in het tolhuis en daar zat die man zijn geld te tellen. Daar zat die man in het voorportaal van de hel. Daar zat die man en bij elke vallende duim moest hij uitroepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Maar hij was niet te verloren voor de Heer Jezus. Hij was totaal niet geschikt voor Jezus. Maar gemeente, ik moet u heden verkondigen dat Christus uitnemend geschikt is voor een verloren zondaar. Wat zoekt u hier in de kerk? Bent u hier uit gewoonte of uit bijgelovigheid? Of vanwege de nood der ziel? Of wacht u totdat het amen van de prediking klinkt en gaat u dan weer uw weegs? Gaat u dan van hier zoals u erin gekomen bent? Als een onverzoend mens. Het kan uw laatste uren zijn, het kan uw laatste dag zijn. En dan is het, als u onverzoend bent, voor eeuwig te laat. Slaat er toch eens acht op dat het woord zegt. En nog is er plaats. Nog is er genade te verkrijgen voor de grootste van alle zondaren. Want als hij straks in de rampzaligheid ligt, net als die rijke man, dan zegt hij, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Maar dan kan het niet meer. Dan is het voor eeuwig te laat. Stel je voor, als je een baan zou krijgen, je zou $100.000 per dag verdienen. Zou dat je kunnen helpen? Zou dat je kunnen helpen? Houd er toch eens mee op, mensen, met het jagen naar geld. Zoek uw ziel gered te krijgen. Zie de mens hier kruipen als een worm en geen man. Om de prijs te betalen die wij niet kunnen betalen en die wij moeten betalen. Gaat u deze mens voorbij? Gaat u als die priester en leviet tegenover hem voorbij? Nee, hij heeft uw hulp niet nodig zoals die gewonde man in die gelijkenis. Hij heeft uw hulp niet nodig. Nee. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Daar kroop hij als borg voor zijn kerk, om u te dienen. Om zijn leven te geven tot losprijs van velen. En ziet u hier de borg dienen in zijn kruipen, in het smeken tot zijn vader, vanwege de drinkbeker die wij met onze zonden voor hem hebben gevuld. Heeft zijn bloedig lijden u niks te zeggen? Heeft zijn lijden voor u geen eeuwigheidswaarde? Roep hem dan aan, al zou u hem ook achterna moeten schreeuwen al de dagen van uw leven. Hij wacht om genadig te zijn. Wanneer, als u het opgeeft, als u uw laatste reisje mag maken om God gelijk te geven, om het God gewonnen te geven, omdat Christus zo gewillig is om voor een dode hond als ik ben in het stof te kruipen als één die dient. En als één die de pers alleen getreden heeft. En niemand van de volkeren was met hem, ook zijn discipelen niet. Want er staat dat hij van hen scheidde. Hij kon zijn discipelen er niet bij hebben. In de hoogste aanvechting voor zijn vader. Toen hij als een worm en geen man het aangezicht van zijn vader zocht. Met smeking en geween. Of de drinkbeker hem niet voorbij kon gaan, indien het mogelijk ware. Hoor wat de borg bidt. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dit is een heiligdom, gemeente. Dat de lenige water de hof is voor degene die in het zicht van een kruipende borg plat voor God in het stof gevallen zijn, is een heilwaardige zonder. Dan is Gethsemane een gewaterde hof. Roepende om genade, die God moet rechtvaardigen in al zijn weg en werk. En zichzelf moet verdoemen, zijn vonnis aanvaarden. Omdat Christus ons vonnis gemijnd en tot zonde geworden is in onze plaats. Maar wat is het dan een bevrijding? Wat is het dan een bevrijding, de grootste bevrijding die een mens kan beleven. Hè? Als de stemmen des zoons van God in zijn ziel klinkt tot levendmaking en tot vrijmaking. Tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. Als de doden zullen horen de stemmen des zoons van God, dan wordt het geloof bij God vandaan geboren. Dan wordt de zoon gekust. Eer zij op de weg vergaat, hier drinkt zij het bloed des lams. En is het vrede met God door het offer van zijn zoon, o allerzaligst lot. Want ook in zijn hoogste aanvechting, gemeente, was de zoon machtig om iemand zonde te vergeven. Als u zijn stemmen mag horen, dat hij zijn wil eraan gaf om te willen wat God wil. Daarin is hij juist de kerk tot zaligheid. Die God is onze zaligheid, die kruipende borg. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dan bidt Christus borg tochtelijk ook voor zijn kerk. Ja. En de Heilige Geest bidt ons voor, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus heeft zijn kerk leren bidden, ook in Gethsemane, ook in Gethsemane. Niet mij wil, maar de uwe geschieden. En daarom zegt hij, bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Hè? Om niet te bidden. Bid zonder ophouden. opdat gij niet in verzoeking komt om met bidden op te houden. Houd aan in het gebed, opdat gij niet in verzoeking komt om niet aan te houden. Bid in het verborgen, opdat gij niet in verzoeking komt om uw aangezicht niet te wassen, als u zich weer onder de mensen begeeft. Roep hem aan in uw benauwdheid, opdat gij niet in verzoeking komt om hem niet aan te roepen in uw benauwdheid. Werp al uw bekommernis op hem, opdat hij voor u zou zorgen. Niet om het gebed, maar op het gebed. Op het gebed doet de Heere grote wonderen. Ja, we hebben zulke kleine gedachten van God. Hè? Allemaal mensen met een groot geloof, maar God zo groot als een lucifersdoos. Maar Gods ware volk heeft meestal maar een klein geloof en een grote God. Hè? Die wonderen doet. Ja. Want het wonder van zalig worden geschiet op grond van de voorbidding van de borg. En dat gebed wordt altijd verhoord, want Christus die bidt eisen, Vader, ik wil, zegt hij, wordt altijd verhoord. Want Christus die wist het, om overeenkomstig de willen Gods te bidden. En dan zal het zijn, eer zij roepen zal ik hen antwoorden. En dat ook dat geschiet op grond van de voorbidding, op grond van de voorbidding van Christus. Hij bidt niet voor de wereld, maar voor degene die hij van de Vader gekregen heeft. En dat zijn die zulke beste mensen. Kunt u lezen in Romeinen 5 vers 6. Dat zijn geen beste mensen waarvoor Christus gebeden heeft. Nee. Want dat zijn de goddelozen waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. En dat blijft Gods volk in zichzelf. Een goddeloze wordt nooit beter. Wordt alleen maar slechter. Gods kind moet zich zo dikwijls op de borst slaan als die tollenaar achter in de tempel. O God, wees mij de goddeloze genadig. Waarom? Omdat ze zich zo tegenvallen, net als Petrus zichzelf zo tegenviel. Nou, dan zak je door de plankenvloer van je bekering. Hoor. Als je staat daar te zweren en te vloeken. Hè? En je meester te verlogen. Die je zo uitnemend lief heeft. Dan zag je door de Petrus daar is daar van zijn bekering verlost. Toen is Christus zijn bekering geworden. Vat je dat? Maar ook omdat de kerk zich zo menigmaal ongelijkvormig voelt aan Christus. Hè? Hij zo heilig, ik zo onheilig. Hij zo oprecht, ik zo doortrapt. Hij zo wit en ik zo zwart. En als de koning der kerk zijn bruidskerk toeroept dat er gans geen gebrek aan haar is, dan zakt ze van verwondering. Hè? Dan zakt ze van verwondering op de grond. Hè? En dan roept Mephibozet, hoor ik het uitroepen, wat is het dat gij hebt omgezien naar zo'n dode hond als ik ben. Want zo leert de kerk zichzelf kennen. Na ontvangen genade. Dat gij blijft omzien naar zo'n beest dat ik ben. He? Daar heb je Asaf. Daar heb je de Asafkerk. Dat is de ware kerk. Daar wenen ze zich leeg van berouw en van verwondering. Dan gaan ze de voeten van de Heer Jezus nat maken. Met tranen van schuldige dankbaarheid. Vanwege die dankende hoge priester. Die niet alleen hun voorbidder is. Maar ook hun dankzegging. Kijk, daar roept de bruid van verwondering uit. Ik ben zwart. Doch lieflijk in zijn ogen. Zo wit als sneeuw, omdat ze het kleed van de gerechtigheid van Christus draagt. Ja, gemeente, het verbrijzeld en bedrukt gemoed is hij te alle tijd nabij en goed. Hij is een heil alleen, hij alleen hoor. Want de discipelen vielen in slaap tijdens de hoogste aanvechting van de borg. Een slapende kerk en een wakende Heer Jezus. Want hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Er zit toch een gelukkige zijde aan, hè, dat de discipel in de hof in slaap viel. Een gelukkige kant. Ja. Anders hadden ze ook nog kunnen zeggen, we hebben er ook nog wat aan gedaan. Wat is die slapende bruid van Christus toch zalig. Ja. Niet in haar slapen, maar in een wakende Christus. We gaan de wanstand niet goed praten. Nee, nee. Nee, nee. Maar we gaan wel roemen tot roem van vrije genade. Gaan we roemen in een wakende Christus, in een worstelende Christus, in een biddende Christus, in een dankende Christus. Maar de vraag was wel aan Petrus, kunt gij daar niet 1 uur met mij waken? Niet 1 uur toe, Petrus. Nee, nog niet 1 minuut. Want ik ben zo'n biddeloos mens, Heer. En ook als ik bid, dan voel ik me zo biddeloos. Maar wat was Petrus toch een gelukzalig mens, een welgelukzalig mens, hè? Toen de Heer Jezus tot hem zei, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. Want als het van Petrus bidden af had moeten hangen, en dan was hij als een slapende vloeker in de hel gevallen. Als een godlogenaar. Maar dat kon niet, want hij was opgesloten in de voorbidding van Christus. Kijk. Zalig worden is een eenzijdig godswerk. En dat is zo. Maar dat maakt geen fatalistische mensen. Hè? Fatalistische godsdienst is eigenlijk helemaal geen godsdienst. Fatalisme, dat is ideologie. Nee, er komt geen beweging van de mens in aanmerking. Maar een waarlijk ontdekt mens, die komt wel in beweging. Die wordt in beweging gezet door de bewegende God in zichzelf. Want die gaan wel om genade smeken. Want hij zegt, de Heere zegt, ik zal ze voeren met smeking en geween. En die zielen leggen geen gewicht in hun smeken. Maar die moeten smeken vanwege de nood der ziel. En als hij dan je laatste gebedje gebeden heeft. En je laatste snik gegeven heeft. Je laatste hoopje vervlogen is. Als alle hoop je gans komt te ontvallen en niemand meer zorgt voor je ziel. Dan komt de Heere zijn pad te openbaren. Dan komt de Heere zijn weg te openbaren. In die kruipende borg. In die doorgang door de enge poort. In de redding van je verloren ziel. In de vrijspraak. En de verzoening met God. Ik had vanavond heel geen zin om voor u te preken. Want ik ben ook zo'n hardslapende. Hè? Net als Jona. Maar tijdens de overdenking van de stof die wij u preken, begon het vuurtje weer aan te wakkeren vanwege de gewilligheid van Christus die zichzelf er aangegeven heeft. Verstaat u dat, gemeente? Christus heeft zijn eigen ik er aangegeven. Vader, niet mijn wil, niet wat ik wil, maar uw wil geschieden. Dat is je eigen ik er aangegeven. Waarom? Om onwilligen te bewilligen. En hen te leiden in de rechte wegen des Heren. En dat is het borgwerk van Christus. Maar zijn weg is in de zee. En zijn pad in grote water. En zijn voetstappen worden niet bekend. Totdat hij zich bekend maakt als een die gisteren en heden dezelfde is. Gemeente, het was Christus te doen om de wil des vaders. De wil des vaders, dat was zijn spijze en drank. Dat was zijn leven. Want de ijver van Gods huis had hem verteerd. Dat was zijn leven. De ere Gods was zijn leven. En tot 3 maal toe bad de Heer Jezus of de drinkbeker van het lijden niet aan hem voorbij kon gaan. En niet omdat hij onwillig was om die beker te drinken, nee. Maar vanwege de zwaarte en de diepte van het ondraaglijke lijden in zijn menselijke natuur. Vanwege de toren Gods. Die hij moest dragen in zijn reine ziel. Vanwege de last der zonde die hij op zijn schouders nemen moest. In zijn zwakke menselijke natuur. Net zo natuur als u en ik. Als mens zou Christus onder de last der zonde bezweken zijn. Als zijn goddelijke natuur hem niet had ondersteund in zijn lijden. Want hij moest ook de goddelijke natuur deelachtig zijn. Om waarachtig borg te kunnen zijn voor zijn kerk. Maar ik kan niet in woorden uitdrukken, gemeente, wat het Christus gekost heeft om zijn volk te redden van het eeuwig verderf. Hè? Van het eeuwig oordeel, van de eeuwige dood. Want het is gauw gezegd dat Christus gestorven is om onze zonden. Het is gauw gezegd. Maar wie van ons heeft daar nu enige inleving van gehad of nu? Kan ook nu, hoor. Kan ook nu als je onder de prediking verkeert. En dan ga je net als die moorman. ga je net als die Mormon maar vragen. Hè? Dat was ook zijn laatste gebed hoor. Dan ga je laatste gebedje bidden. En in zijn laatste gebedje gaat die Mormon naar Filippus vragen van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van een ander. Mensen, daar legt zo'n diepte in die woorden. Daar legt zo'n ontzaglijke diepte in, de diepte der ziel, openbaarde die Mormon. Want hij was een verloren mens. En als een verloren mens ging hij richting rampzaligheid, richting Moreland. Want hem was de tempel, de toegang tot de tempel ontzegd. Het was een gesnedene, een eunuch. Ben je al eens een eunuch voor God geworden? Is je de toegang ontzegd tot Gods heiligdom? Dan staat die engel met dat zwaard, met dat brandende lamet. De toegang tot dat heiligdom, tot de staat der rechtheid, is geblokkeerd. Mooi weer terug. Maar zijn eunuch. En dan krijgt hij, en dan leest hij de rol van Jesaja. Ja, dat had hij nog kunnen bemachtigen. Dat is nou Gods werk. Hè? Dat geloof ik zo vast. Dat de Heer in zijn aanbiddelijke voorzienigheid zijn woord zendt tot degene die hij wil zalig maken. Of hij zendt degene die hij wil zalig maken tot de prediking waar die ook gepreekt wordt. Even beide. Of hij zendt zijn woord, of hij zendt zijn knechten, of hij zendt degene na zijn knecht. Nou, die Mormon, die was met zijn reis naar Jeruzalem in de dood uitgekomen. Was hij toch in de dood uitgekomen. En moet hij zijn terugreis aan vader, want voor hem was ook geen plaats in de herberg in Jeruzalem. Er was nergens plaats voor die eunuch. Nergens. En toen moest hij al de voetstappen van Christus drukken, maar hij wist er nog niks van. Dat is niet zijn wedergeboorte. Tegenwoordig leren ze een onbewuste wedergeboorte. Je hebt het gelezen van Moerkerken. Dominee Moerkerken. En elk jaar zet hij weer hetzelfde verhaal in de krant. Bies, bies, bies. Of je er maar in zou trappen. Nou, forget it. Daar trapt Gods ware volk niet in, hoor, in die trikken. Want dat is geen trick meer, dat is een openlijke ketterij geworden. Een wedergeboorte zonder Christuskennis. Mensen, hoe verzin je het? Dan ben je wel een handlanger van de Satan. Met Comrie als dekmantel. Wat een verschrikkelijkheid. Wat een verschrikkelijkheid in onze dagen. De Heer Jezus die zegt. De kleine die in mij geloven. Al erger hier die. Het ware u beter een molensteen om de hals gehangen te hebben. En in de diepte op de bodem der zee. Tot op de bodem der zee verzonken te zijn. Maar dat doe je hoor. Als je een wedergeboorte leert. Zonder waarachtige Christuskennis. Zonder geloofskennis in Christus. Dan erger je de kleine. Dan ben je eigenlijk een geestelijke aborteur. En die hebben we met kracht tegen te staan. Want dat is dwars tegen het woord in. Dat leert de schrift niet. En er gaat ook niks van uit. Want die zielen. Die roepen daar in de diepte. In de diepte van hun nood. Geef me Jezus of ik sterf. En ook die kleintjes. Daar openbaart de Heer zich aan. Denk erom. Opdat ze in hem zouden geloven. En hij zegt. Die horen mijn stem. En een vreemde zullen ze geen zins volgen. Hoor je het? Het verachtige woord des Heeren. En wie hebt er nou gelijk? Christus of Moerkerken? Zeg het mij. Ja. Maar dan gaat die Mormon. Richting huiswaarts gaat hij aan. Geen andere weg. En dan voegt Filippus door de Heilige Geest gedreven, op bevel van de Heilige Geest, loopt Filippus naast die wagen en zegt hij, verstaat u ook hetgeen gelezen? Nou, hij verstond het niet. Maar dat moeten we niet zo verstaan, alsof die Mormon Jesaja 53 met zijn ratio leesde. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Daar zat een ontdekte ziel en als hij dat er niet inleest in die geschiedenis, Dan ben je niet bekwaam om de Bijbel te lezen. Dan weet je ook niks af van waarachtige bekering. Die Mormon, dat was een diep ontdekte zondaar. Net als Zacchaeus in die boom. Net als Levi in het tolhuis. Ik heb u dat al eerder verklaard. En degenen die dat ontkennen, dat zijn voor mij huurling. Dat zijn voor mij geen knechten voor God. Die kunnen de schrift niet verklaren. Omdat ze er zelf niks van af weten. Dan kun je het ook niet verklaren. Dan ga je tegenover voorbij. Met de Bijbel in je hand. Als een dokter in de Godgeleerdheid. Dan ga je tegenover voorbij. Omdat je nog nooit daaronder aan die weg gelegen hebt. Als een half dode zondaar. Weet je niks van. Maar die moorman die had er een diepe doorleving van. En daarom vraagt hij in zijn laatste gebedje: van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Want die man die las zijn eigen weg in die profeet Jesaja. In Jesaja 53. Die las zijn eigen gang daarin. Maar hij wist niet dat het Christus was. Die in zijn plaats is gaan staan. En toen preekte Filippus hem Jezus. Daar was plaats voor gemaakt van Gods wegen. Filippus hoefde niet de wet meer te preken. Want daar had die man al zoveel van. Dat hij ze in zijn laatste gebedje uitroept. Eigenlijk zegt hij: geef me Jezus of ik sterf. Maar zijn persoon was hem nog onbekend. Hij moest hem nog geopenbaard worden. En dat werd hem geopenbaard. Christus werd hem geopenbaard door de prediking van Filippus. En zo is die moment tot bekering gekomen. Als een verdoemde zondaar. Als een goddeloze. Die geen enkele hoop meer had op bekering. Want alle hoop was hem gans ontvallen. En dan wordt het zo'n eeuwig wonder, gemeente. En degenen die hier wat van kennen, die zullen het allemaal medegetuigen. Dat eeuwige wonder van zalig wordt. Dat gaat niet zoals veel in onze dagen prediken. Neem maar aan en geloof maar. Echt niet hoor. Maar het is ook geen proces. Het is ook geen proces. Dat je nou jarenlang onder het juk der dienstbaarheid moet verkeren. Met die geest der dienstbaarheid die ontwaakt is. Nee. Het gaat in een punt destijds. De afsnijding kan heel kort zijn. Heel kort door de bocht. Als we maar willen zijn die we zijn. Nou, dat was die moorman geworden. Een eunuch was die voor God. Hij was een eunuch voor God geworden. He? Mocht nergens worden toegelaten. Uitgeworpen. Afgesneden. Nou, de zulke zoekt Christus. Dat is het voorwerp. Die zijn het voorwerp van de opzoekende zondaarsliefde van Christus. En daar heeft hij voor gebeden. Voor die eunuchs. Voor die goddelozen. Daar is hij te zijne tijd voor gestorven. En daarvoor is hij ook de weg gegaan van de Via Dolorosa. De lijdensweg. In de staat van zijn vernedering. Om die vernederde zondaren te verhogen. Te zijne tijd. Ja. Het is gauw gezegd dat Christus gestorven is om onze zonden. Maar ik heb u er uit het leven van die moorman heb ik u verklaard in korte trekken door welke weg het gaat. Het is enerlei weg, enerlei gang. Dan zeggen ze, ja, die beleeft het zus en die beleeft het zo. Nou, gooit het maar op de mesthoop, want dat staat niet in Gods woord. Staat nergens, hè? En dan zeggen ze, ja, die enge poort staat wijd open. Het is ook een leugen. Waarvoor zou je anders moeten kloppen? In lucht, hè? Allemaal lucht, allemaal bellen godsdienst. Ja, er is het volgende in onze dag, allemaal bellen godsdienst. En dan hebben ze een preek gehouden en dan vragen Gods kinderen af, ja, wat heb je nou eigenlijk gezegd? Niks, hè? En er zijn er wat in onze dagen. Er zijn er wat in onze dagen. Die zeggen in een hele preek niks. Allemaal om mensen een beetje zoet te houden. En een beetje mensen bij elkaar. Nou mensen, als ik mensen bij elkaar moet houden. Dan is het van de duivel. Maar als God vergadert zijn kerk. Ik niet. God vergadert zijn kerk. En met al je goede bedoelingen. Dan zijn we het meest maar sta in de weg van. Hé, Petrus had ook zulke goede bedoelingen. Is toch goed bedoeld? En zegt heren. U zal dit geen zins geschieden, zegt hij. Hij zegt, maar dat is niet de weg. Wat, zegt Christus? Ga achter mij, Satan. Dat is wel de weg. En wilt gij me daarin tegenhouden? Ja. Kijk, het lijden van Christus, dat is de dood voor het vlees. Hè? Zeker voor het vrome vlees. O heden. Want waar beschuldigden de Joden nou van? Waar beschuldigden ze nou van? Hij gooide Christus, die gooide al hun heilige huisjes. Ja? Gooide die omver. Daar werden ze woest om. Woest. Daar is in onze dagen nog niks veranderd hoor. Als je in dat refeldom gaat plukken, krijg je allemaal van die woeste mensen. Eerst proberen ze het met vrome woorden, maar dan worden ze woest. Hè? Dan, weet je waarom? Omdat je de dynamiet van Gods woord onder hun schenen legt. Dan worden ze woest. Dan komt er iets tot ontploffing. Moet hoor. Zo moet de prediking zijn. Zo werkt de Heer ook. Dan is het buigen of barsten. Ja. Dan wordt er zuiver gepreekt.
buigen of barsten.
Ja. En als je nou een verloren zonde mag zijn, dan ga je op de waardij van Christus verdiensten, hè, ga je leren waarderen. En dat bedoel ik niet menselijke waardering, maar dan ga je dat geestelijk waarderen. Hè, van zijn dood, hè, de verdiensten van zijn dood, om het pak der zonde in zijn dood kwijt te raken. Om met hem gestorven te zijn, de oude mens met hem begraven hebbende. Dan ga je die dingen verstaan, naar de mate des geloofs. En dat zijn heilgeheimen, die bevindelijk door het geloof gekend moeten worden, absoluut. Tegenwoordig zeggen ze, ja, de bevinding, dat is ook een element, zeggen ze. Nou, het is toch goddeloze praat, mensen. Het geloofsleven is een en al bevinding. Ook als je niks bevindt, is een en al bevinding. Voor Gods volk bedoel ik, hoor. Want als ze dood aan de dijk liggen, dan hebben ze een en al bevinding. Namelijk dat ze dood zijn. Als David zegt, als de Heer zijn aangezicht verbergt, word ik verschrikt. Mens, dat is een en al bevinding. Nee, dat is niet de grond. De grond vindt u hier. Een borg op de grond. Een borg kruipende op de grond. Dat is de grond van Salomo. Daar die grote droppelen bloed zweten. Die op de aarde neerdrupte. Dat is de grond van onze zaligheid. Zijn lijden en sterven. Ja. Die moeten door het geloof gekend worden. Hè? Kinderlijk. Niet als een oogbekeerd mens. En niet als een mens met een groot verstand, want dan versta je het nooit. Dat verstand, dat is zo'n slap geval, dat moet helemaal uit de weg. Dat is een staande weg. Want het verstand laat na het ware weldoen Gods in Christus op te merken. Dat laat het verstand na. Het is geloofsleer, het is geen begripsleer. Nou, we zullen er eerst van zingen. Uit die 56e psalm, psalm 56. En daarvan het vierde zangvers. En dat behoort ook ten volle, hè, tot het lijden van de kerk op aarde. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Waarom? Omdat ze geen plaats hebben in deze gewesten. Omdat er voor hen geen plaats is in de kerkelijke herberg. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Maar dat is geloofstaal. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Want dan gaat de Heer ze ook bekendmaken. Niet op uw rol geschreven wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 56.
Oh,
Gods ware weldoen in Christus op te merken. Het is geloofsleer, geen begripsleer. Een klein kind kan het verstaan met een kinderlijk geloof. Johannes de Doper, je hoeft er geen wiskunde voor te leren. Johannes de Doper verstond het al toen hij nog verkeerde in de buik van zijn moeder. Toen verstond hij al het geheim van zalig worden. Toen sprong hij al op van vreugde toen hij de stem van de moeder des Heren hoorde. Want hij wist dat zij de beloofde Messias zou baren. U zegt, dat kan zo'n klein ongeboren kind niet weten. Zie je nou, daar heb je nou dat verdoemelijke refo-ongeloof. Daar moet ik niks van hebben. Daar ben ik een verklaarde vijand van. Alsof de Heilige Geest niet bij macht is hetzelfde te werken bij zijn ongeboren vrucht als bij een volwassen mens. Mens, dan weet je, dan kleineer je de Heilige Geest. Dan smaadt hij tegen de Heilige God. Alsof het voor God verschillend is om een vlieg iets te leren of een olifant. Laat ik het maar zo eens zeggen. U zegt, daar geloof ik niks van dat Johannes al geloven kon toen hij nog niet geboren was. Nou, dat moet u zelf weten. Maar dan weet je ook niet waar waar geloof is. Het geloof is aan geen leeftijd gebonden. Als dat zo zou zijn, was God beperkt. Zie je nou hoe goddeloos het is wat je denkt? Ook ongeboren baby's zijn van het wezen des geloofs niet uitgesloten, gemeente. Wie dat wel leert, en dat leert Moerkerken, is een geestelijke aboteur. Die hoort in de diepste kerken terecht. Dan zeg ik niet om die boven die man te gaan staan, maar ik ken die ketterijen niet verdragen. Want ze zijn tegen God, tegen zijn woord, tegen Christus. Christus is ook gestorven voor het geaborteerde en ongeboren baby's als die behoren tot de uitverkoren kerk. En die kunnen er wel degelijk wat van inleven en wat van beleven. Wel degelijk, want het is alles door de Heilige Geest. Johannes was vervuld met de Heilige Geest toen hij de stem van zijn moeder hoorde. Zie je wel? Daar heb je al de geestelijke zintuigen die God ook geeft aan het ongeboren leven. Ja. En daar ben ik zelf getuige van geweest. Hoe de Heer het ongeboren leven tot zich nam. En daarvan heeft de Heilige Geest getuigenis gegeven. Ja. Zowel bij mijn vrouw als in mijn eigen hart. En in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. En de liberale verpleegsters zijn er ook getuigen van geweest. Dat God leeft en dat hij psalmen geeft in de nacht. Maar dan gaat het verder. En hij scheidde zich van hen af omtrent de steenworp. Christus is altijd verder dan zijn kerk. Verder in de verzoeking, verder in de benauwdheid. Hij is afgedaald in onze diepte. In de put van onze verlorenheid. Onder de wet. Hij is onder de wet gekomen. Om degene die onder de wet verkeren te verlossen. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Door die geest der aanneming. Opdat we verlost zouden worden van die geest der dienstbaarheid. Die ontwaakt is onder het juk der wet. Opdat we de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden door de geest der aanneming. De geest der adoptie. Die hebben wij u vorige keer gepreekt. Christus heeft zich dienstbaar gesteld voor dienstbare kinderen die bezet zijn met de geest der dienstbaarheid onder de dienstbare wet. En onder, nou is de wet niet de geest der dienstbaarheid. Hoor. Dat heb ik pas iemand horen verklaren, maar dat is boerenbedrog. Geest is geen wet. Nee. De wet blijft wet. En die ontwaakt de geest, de geest der vrezen in de mens, want van nature vreest de mens niks, alleen uitwendige vrees. Maar een mens gaat pas vrezen als God God wordt in zijn leven. Dan komt die geest der dienstbaarheid openbaar. Ja, omdat die onder de wet is, dan wordt de wet levend en krachtig. Dan worden de zonden levend. Kijk, onder de wet is alles dienstbaar in de zonde. Wel nu. Daarin is Christus afgedaald, omdat we onze leden gesteld hebben om dienstbaar te zijn der onreinigheid en door ongerechtigheid tot ongerechtigheid, zegt Paulus in Romeinen 6. En in die staat is Christus afgedaald,
om zijn volk daarvan te verlossen en dienstbaar te doen zijn in gerechtigheid tot heiligmaking. In zijn voetstap. In Christus.
En hij scheidde zich, en hij scheidde van hen een steenworp afstand. En de strijd die Christus moest voeren, moest hij alleen voeren. Daar konden de discipelen niet in meedoen. Want Christus doet het alleen en geheel, of geheel niet. Hij is een volkomen zaligmaker, of we behoren tot het half verloste christendom. Vandaag wel en morgen niet. U zegt, is Gods volk dan altijd zo zeker van de zaligheid? Nee. Door het geloof, jawel, door het geloof altijd. En het geloof houdt nooit op. Wel in de beoefening. Hè? Maar die zekerheid des geloofs ligt niet in een kind van God, maar in God zelf. Ik zal, daar heb je het. Daar ligt mijn zekerheid des geloofs. Ja. Dus Christus doet het geheel en alleen, of geheel niet. En dat heeft hij gedaan. Alleen en geheel. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En daar moet het beginnen, gemeente. Bij die verzoening in Christus. En tegenwoordig, ze beginnen overal met de heiligmaking. En dan beginnen ze de gemeente op te krikken in het je best doen. Je beste been voorzetten. Hè? Waar hoor je nou nog de verzoening in Christus spreken? Niet alleen hoe het is, maar ook hoe het gaat. Dat Christus de doden opwekt. En hoe die ze opwekt. En hoe een ziel aan de wet sterft. Waar hoor je dat nog? Kijk, dan klinkt het allemaal rechtzinnig, hè? Van oh, dat heilige leven, dit en dat en zus en zo. De zonde haten en laten. Ja. Ja, die oude mens die zal zonde haten en laten. Nou, daar was die rijke jongen lang heel ver in gevorderd. In de zonde te haten en te laten. Maar uit de grootste zonde had hij nog in zijn boezem leggen. En zo is het in alle kerken bijna gesteld. En dan zie ik ze gaan uit de meest zware kerken, met broeken aan. Ja, dan zeg ik, daar is de prediking debet aan. Nou, die verloren zoon die zegt, vader, ik wil ook wel eens een broek aan. Om het nou zomaar eens te zeggen, moet je goed begrijpen. Hij zegt, ik wil ook wel eens zo'n broek aan. Zo'n wereldse broek. Hij zegt, daar ga ik me een beetje vermaken. Hij zegt, want het is me niet te saai. Mooi. Hij zegt, maar dan moet ik wel die erfenis hebben, zegt hij. Hij zegt, want ik ken niet met een lege portemonnee. Nou jongen, hier heb je het. Daar ging niet. En die vader die zal me wel gezegd hebben, ik zal wachten. Totdat je alles erdoor gebracht hebt. Zal wachten. En die vader die ging aan God hangen. Die ging niet aan die jongen hangen, die ging aan God hangen. Vat je dat? En toen is die zoon teruggekomen. Maar wie ging er nou uiteindelijk lopen? Die zoon of die vader? Want toen die zoon die dat vaderlijk huis zag, toen kon hij niet verder meer. Hij zegt, nou durf ik niet verder meer. En wie ging er toen lopen? De vader. Ja. Want wie hebt er nou uiteindelijk dat schaap gevonden? De schaap hebt dat de herder gevonden of de herder het schaap? Zo moet u dat verstaan. Want die gelijkenis gaat eraan vooraf. Hebt die munt die vrouw gevonden of die vrouw die munt? Vindt Christus de zijne op het vlakke des velds of vinden de zijne hem? Kijk, dat is nou het criterium van zalig worden. Wie vindt er eerst? Ja, de Heere zet de zijne wel aan het zoeken, maar ze raken uitgezocht. Hè? Net als Jozef zijn broeders zocht. En dan staat er zo schoon, ik heb het wel meer gezegd, en een man vond hem, dat is zalig worden. Geestelijk gezien is dat zalig worden. Absolute waarheid. En al Gods kinderen die worden gevonden. Ja, dan zegt er een, ja, ik ben naar Jezus gevlucht. Oh ja. Nou. Maar Gods volk heb geen benen meer om te vluchten. De ander zegt, ik heb Jezus aangenomen. Maar Gods volk zegt, ik heb geen handen om hem aan te nemen. Weer een derde zegt, ik ben in hem gaan geloven. Maar Gods volk zegt, ik heb geen geloof. En zo lag Paulus er op de grond. Toen zegt hij nog, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Hij verwachtte nog heel wat van zichzelf. Toen hij daar lag als een blinde man. Dat ik doen zal. Nou, zegt de Heere, niks. Niks. Hij zegt, want u moet naar Samaria geleid worden. Daar kun je zelf niks aan doen. Hè? En daar zal ik het u leren in de rechterstraat. Wat zalig wordt is. En toen die man was uitgebid na 3 dagen, toen verscheen Ananias en zeg, sta op en laat uw zonde afwassen. Laat. Laat u zalige gemeente. Laat u met God verzoenen. Ja, de mens komt wel in beweging door de ontwakende wet. Maar al die bewegingen, die laat God in de dood uitlopen. Opdat de doden zouden horen, de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar zalen we, er is geen andere weg. Hij voert ze wel naar de enge poort, hè, door de trekkende liefde des vaders. Maar ze worden door de donder van de wet neergeslagen. Ja. Ik ben door de wet gestorven. En dan vinden ze de poort gesloten. Nooit meer zalig te kunnen worden. En dan openbaart zich Christus als de poort, als de weg, de waarheid en het leven. En dan wordt het zo'n eeuwig wonder, gemeente. Want wat onmogelijk is bij de mensen, afgesneden is bij de mensen, dan gaat God openen. En als hij opent, dan sluit er niemand meer. Dan sluit er niemand meer. We moeten eindigen. Deze stof gaat verder. Het is een heerlijke stof. Het is geen stof zoals wij stof, zoals de mens tot stof moet worden. Want dit stof, deze stof, die blijft tot in eeuwigheid. Het woord van God. Het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. En de Heer Jezus die ligt in de worsteling voor zijn vader. Om zijn kerk zalig te krijgen. Om zijn kerk, om die losprijs te betalen. En dat was nodig omdat hij die volle drinkbeker zou leeg drinken. Maar vanwege de grootte, vanwege de zwaarte, vanwege de last van de toren Gods, bad hij of die drinkbeker van hem niet voorbij mocht gaan. Dat hij kon hem in zijn menselijke natuur niet dragen. Nee. Krijgt hij nog een versterking van een engel. Maar Christus zelf heeft geen gebruik gemaakt van zijn goddelijke natuur. Nee. Hij heeft het ten volle in zijn menselijke natuur gedragen door te dragen. Al dat verdoemelingen. Menselijke verdoemelingen. Is dat nou geen ruime zaligheid, geliefde? Dat verdoemelingen nog zalig kunnen worden op grond van de worsteling van Christus. Op grond van zijn borgwerk. Op grond dat hij mens geworden is. Een worm en geen man. Is dat nou geen ruim zalig worden? Nou kunnen wormen nog zalig worden. Nou kunnen eunuchs nog zalig worden. Want eunuchs, dat was geen man, het was geen vrouw. Het was een eunuch. Dat is Christus geworden. Een worm en geen man. Hoor je het? Dan kunnen eunuchs nog zalig worden. Ja. Nou, ruimer kan ik het evangelie niet voorstellen. Als God goddelozen met zichzelf verzoent, vijanden met zichzelf verzoent. Nou mensen, daar kan het verstand niet in komen. Dan kom je in het wonder. Dan kom je in het wonder terecht. Want hij is tot de misdadiger gerekend. Daar hing hij. Midden tussen de... Als het centrum van de misdadiger. Als het centrum van de maffia. Daar hing hij. Ja, op dat mafioze zondaar zaligheid zouden vinden aan zijn voeten. Om Jezus wil. Amen. Lieve heren, we zijn er gans in tekort geschoten. Om dat heerlijke borgwerk van Christus uit te stallen. Maar gij kunt het nog toepassen in ons hart. Gij kunt het nog bevestigen, nog herbevestigen. Gij kunt het nog verheerlijken. Gij kunt het nog heerlijk maken. Gij kunt uzelf heerlijk maken. O Heere, houd u niet terug. Houd u niet terug. Want gij zijt bewogen in uzelf. Wij kunnen u niet bewegen, maar gij zijt bewogen in uzelf. O mocht gij bewogen zijn over deze scharen. Dat kleine kuddeke. Mochten zij u toebehoren. Mocht gij uw vleugelen over en uitstrekken in Jezus' naam. En mocht gij ons bewaren als we de week weer ingaan. En we zijn de week al ingegaan, want het is de eerste dag van de week waarop we gedenken waarop we gedenken dat Gij zijt opgestaan uit de doden. O Heere, maar mochten we ook die Goede Vrijdag kennen bevindelijk. Die Goede Vrijdag, mocht het nog eens Goede Vrijdag worden, Heere. Opdat het nog eens een heerlijke zondag zou worden, mocht het nog eens Goede Vrijdag worden. Ook bij vernieuwing. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot nog zingen van Psalm 57, de verse 1 en 5. Psalm 57, de verse 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. En vers 5. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Nu is mijn hart bereid. En wat er verder volgt in de verse 1 en 5 van Psalm 57. Maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.